Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en natuurlijk dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij onze derde aflevering van onze pelgrimstocht, deze keer in het buitenland opnieuw, meer bepaald in Amsterdam. We bezochten reeds samen de kapel van Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren, een bijzondere plaats waar heel veel mensen de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen en mogen ervaren. En van daaruit, na een bezoek aan de zusters van de familie Mariëns, zijn we richting het centrum van Amsterdam gegaan. U weet, de kapel van Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren ligt in het zuiden van de stad. En zo gingen we dus richting het centrum. Aan het water natuurlijk, want als we denken aan Amsterdam, dan is de aanwezigheid van het water onuitwisbaar verbonden met de stad en met het stadsbeeld. Wanneer men door de drukke winkelstraten van Amsterdam op weg is naar de Kalverstraat, dan is het heel moeilijk om u in te beelden dat de grootheid van Amsterdam eigenlijk te danken is aan een eucharistisch mirakel dat in 1345 plaatsvond. En meer bepaald op de 15e maart van het jaar 1345. In een vorige aflevering konden we daar reeds uitgebreid blijven bij stilstaan. U leerde het verhaal kennen van dat wonderlijke gebeuren in de Kalverstraat dat ertoe zou leiden dat er een kapel werd gebouwd, en later een grotere kapel, namelijk die van de Heilige Steden. De kapel zelf is onder meer onder invloed van protestantse regering helaas afgebroken. En ook het eucharistische mirakel, de hostie zelf, is verdwenen, waarschijnlijk vernietigd. En toch, wanneer men op deze plaatsen komt, dan ervaart men hoe gemakkelijk het is om in het drukke centrum van Amsterdam toch een echte pelgrimstocht te ondernemen. En onze volgende locatie, wel, die spreekt daar eigenlijk boekdelen over. Een grote verrassing achter een kleine gevel. En dat is onze volgende halte. Wij nemen u mee naar de Papegaai. Welkom in De Papegaai. Ja, het lijkt ons niet onmiddellijk de meest logische naam om een kerk te noemen naar een papegaai, naar een dier. Maar het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat er een tijd is geweest waar katholieken niet zomaar publiekelijk de heilige mis konden bijwonen en dus beroep moesten doen op dergelijke kerken, dergelijke plaatsen, om clandestien de heilige mis te kunnen bijwonen. De ongeschoeide karmelieten, die waren in 1662 met hun missie onder de Fransen begonnen. En in het begin hadden ze veel tegenwerking, omdat men meende dat zij op het terrein van andere priesters zouden komen. Maar met behulp van de Franse gezant, de Thou, en onder goedkeuring van de apostolische vicaris Johannes van Neerkassel, die door zijn Franse opvoeding zeer sympathiek stond tegenover het plan om onder de Fransen te werken, konden de paters zich toch in Amsterdam vestigen. Zij huurden een oude katholieke kapel op het Rokin. Het godshuis was wel bouwvallig, maar als echte kerk zeer geschikt voor de eredienst. Ofschoon de stadsbestuurders zeer ruim van opvatting waren en aan de verhuring van dit leegstaande gebouw hadden meegewerkt, vonden de protestanten het niet goed om deze oude kapel opnieuw aan de katholieken terug te geven. Zij eisten al snel dat men het gebouw zou verlaten en de paters kregen toen de beschikking over een ruim huis bij de Sint-Antoniespoort. Echter, dit lag te ver af van het centrum. En dat was de plaats waar de meeste Franse kooplieden zich hadden gevestigd. Ze keken dus uit naar een andere gelegenheid, meer in het centrum van de stad, en vonden die in het huis De Blommaert, op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, tegenover het Weeshuis. In dit huis werd de Franse kerk ingericht. Het was een huiskerk met galerijen. En omdat onder het huis een flinke kelder lag, kwam men binnen langs een stenen stoeptrap. Vroeger had de kerk een achteruitgang in de Spuistraat. Van 1664 tot het jaar 1806 oefenden de paters karmelieten vanuit deze kerk zielzorg uit onder de Fransen, maar uiteraard ook onder de omwonenden. Om deze laatste actie ontstonden vaak wrijvingen met priesters van het bisdom, onder andere met de pastoors die de statie, de papegaai, bestuurden. Oorspronkelijk werd er in de kerk enkel in het Frans gepreekt, maar in de loop van de 18e eeuw, toen verschillende niet-Fransen naar de heilige mis kwamen, werd er ook in het Nederlands onderrichting gegeven. Door de verwikkelingen in Frankrijk werden de karmelieten echter gedwongen om hun missie op te geven. De kerk werd door wereldheren overgenomen, die zo goed mogelijk de traditie van de kerk voor de Frans sprekenden in de hoofdstad handhaafden. Na de instelling van de hiërarchie werd de Franse kerk, overeenkomstig de nieuwe parochiale indeling in Amsterdam, tot parochie verheven. Ze kreeg toen de titel Parochie van Sint Petrus en Paulus. En de papegaai, die toegewijd was aan de heilige Jozef, werd als hulpkerk daaraan toegevoegd. Ofschoon de kerk door de schilderingen van De Witt zijn eigen bekoorlijkheid had, verzuimde men om de kerk zo goed mogelijk te onderhouden. De hulpkerk, die in 1898... en 1908 aanzienlijk verbouwd was, werd daarom meer geschikt om als parochiekerk te dienen. En toen in het begin van de 20e eeuw de eerste tekenen van een ontvolking van de binnenstad zich gingen openbaren, meende men dat het financieel onverantwoord was om twee kerkgebouwen te onderhouden. De parochie besloot de Franse kerk, waarin sedert 1908 enkel maar op zondag nog de heilige mis werd gecelebreerd, te verkopen en de kunstvoorwerpen te veilen. En dat gebeurde in 1912. Deze donkerste bladzijde uit de geschiedenis van de Franse kerk sluit de periode van zielzorg onder de Fransen af in Amsterdam. Nu, de oorsprong van de papegaai zelf, dus die hulpkerk, die moet men eigenlijk gaan zoeken in de missionering van de paters Jezuïten. Namelijk pater Augustinus van Teylingen, die leefde van 1619 tot 1669, is een van de meest bekende zielzorgers uit de 17e eeuw. En hij had, na in verschillende huizen godsdienstige oefeningen te hebben gehouden, in 1650 in het huis van de familie Bout in de Kalverstraat, tussen de Lucien en de jonge Roelofstegen, een kerk ingericht. Het huis heette van ouds de Hooiwagen en kreeg later de naam van Papegaai. Na de dood van pater van Teylingen ontstonden allerlei moeilijkheden tussen de Jezuïten en de diocesanepriesters. En het slot van deze verwikkeling was dat de statie op last van de apostolische vicaris Johannes van Neerkassel overgedragen werd aan het bisdom. De eerste pastoor, Willemart, zag geen kans om deze tot bloei te brengen. Toen pastoor Fox in 1685 de geestelijke bediening overnam, leek het of de papegaai tot ondergang was gedoemd. Een zuinig beheer maakte de toestand echter weer gezond. En pastoor Fox dacht erover om met behulp van het oud-armenkantoor, dat wel bezittingen mocht hebben, het kerkhuis te kopen. Hij opende daarvoor onderhandelingen met de heren regenten en onder zijn opvolger, pastoor Heugla, werden de contracten getekend. Het oud-armenkantoor was eigenaar van de kerk en verhuurde deze aan de priester, die door de kerkelijke overheid was aangesteld om zielzorg in dit deel van de stad uit te oefenen. Op uitdrukkelijk verlangen van de kerkelijke overheid werden in 1846 de gebouwen van de papegaai voor de som van 24.000 gulden van het oud-armenkantoor overgenomen. Het kerkhuis, dat bouwvallig geworden was, werd afgebroken en door een nieuw gebouw vervangen naar het ontwerp van architect Moele. De aannemer leverde in 1848 het gebouw op. En tot aan het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie had de papegaai, die onder de bescherming van Sint-Jozef was gesteld, een zelfstandig bestaan. En dus ook een eigen pastoor. Maar bij de nieuwe parochiale indeling werd de kerk als hulpkerk dus toegevoegd aan de Franse kerk en de oude pastorie werd aan particulieren verhuurd. De pastoor ging wonen in het huis van de Franse kerk. En dat vormt dus, als het ware, op die wijze een apart hoofdstuk in de geschiedenis van de papegaai. Sinds 1854 waren de Franse kerk en de papegaai met elkaar verenigd. Er werd niet langer een gescheiden administratie van deze twee kerkgelegenheden gevoerd. De pastoors van deze parochie werden betrokken bij het werk van de onderlinge brandweermaatschappij Sint Donatus, door deken Hofman opgericht. En vooral vanaf priester Poppen is er een hechte band ontstaan tussen de papegaai en Donatus. Aan de Franse kerk werd weinig gedaan. Het aantal Franse diensten verminderde en sinds 1897 werd er door de week dus geen heilige mis meer opgedragen, zoals we eerder daarnet al hoorden. En omdat het kerkbestuur het bezwaarlijk vond om twee kerkgebouwen te onderhouden, sprak men er dus over om die Franse kerk op te heffen. Buiten de Eucharistie op zondag werd ze nog voor groepen gebruikt, zoals voor het liefdewerk van Franciscus. De papegaai hield men in goede conditie en in 1898 werd de kerk gerestaureerd. Men dacht aan een vergroting. Men kon het altaar meer naar achteren plaatsen en de galerijen in de kerk bouwen, waardoor meer gelovigen konden worden ontvangen. De restauratie van 1898 stond onder leiding van Boerma en die van 1908 onder de leiding van Beckeres. De totale verandering van 1908 maakte het nodig dat de kerk opnieuw werd geconsacreerd. En toen merkte men al op dat dit gebouw voor de parochie voldoende was. Zodoende viel in 1912 het besluit. De bisschop maakte van de Sint-Jozefkerk de parochiekerk Petrus en Paulus. Een verzoekschrift van het kerkbestuur om de oude titel van Sint-Jozef te mogen dragen, werd helaas door de congregatie van de Rieten afgewezen. Maar de parochie was daarmee niet gered. De ontvolking van de binnenstad maakte haar bestaan moeilijk en de opheffing van de Ster en de Catharina, waarvan nog bescheiden in het archief aanwezig zijn van de papegaai, kon het teruglopen niet tegenhouden. Door andere vormen van zielzorg, zoals men vandaag de dag het kwartier voor God, dat reeds in 1938 werd begonnen, wordt de parochie levend gemaakt. En dat was ook de reden waarom je er eigenlijk niet aan voorbij kan lopen. Het heeft een smalle gevel, een prachtige gevel trouwens, die echt de moeite is om uitgebreid te bekijken wanneer je door deze drukke winkelstraat in het centrum van Amsterdam wandelt. Maar het was het bord Een kwartier voor God die onmiddellijk onze aandacht trok. En dus gelegenheid om binnen te gaan in deze prachtige, verrassende kerk, een smalle gevel, maar een mooie, grote kerk die achter deze gevel schuilgaat en waar de meeste winkelgangers gewoon achteloos aan voorbij wandelen. Voor ons de gelegenheid om hier binnen te gaan, de Heer te groeten en kennis te maken met de papegaai of de Sint-Jozefskerk. Zodoende worden we begroet door de grote stenen papegaai op de gevel van de kerk.
Oh.
Zo komen wij binnen in een driebeukige hallenkerk, in de destijds populaire stijl van de Willem II gotiek. De architect was een meester timmerman, die volgens het bevolkingsregister evangelisch-luthers was. De zuilen in de kerk zijn van hout, maar lijken door het stukwerk van steen. Vandaar trouwens dat deze bouwstijl ook wel stucadoorsgotiek wordt genoemd. Zoals we zeiden, het geeft een heel verrassend zicht, omdat je niet verwacht dat er toch zo'n grote kerk schuilgaat achter de wat smalle, eerder onopvallende gevel tussen al die winkels, tussen al dat commercieel geweld, zeg maar, vindt men daar een ongelofelijke rust. De rust die we allen kennen in het kerkgebouw waar Jezus Christus aanwezig is in het tabernakel. En ook hier was dat zeker het geval. Hier en daar zagen we papegaaien. En de reden waarom dat deze kerk de papegaai werd genoemd, dat is omdat men zo niet onder elkaar diende te zeggen, we gaan naar de Sint-Jozefskerk vandaag. Om het Calvinistische bewind en de Calvinisten rond de katholieken te misleiden. We gaan naar de papegaai. En dat betekende heilige mis op zondag in de Sint-Jozefskerk, in de Kalverstraat. Op een steenworp van de heilige steden, waar dat eucharistische mirakel heeft plaatsgevonden. Terwijl we een bezoek brachten aan de kerk, kwamen we een zogeheten kerkwachter tegen en mochten we met hem in gesprek gaan. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen binnengewandeld in de prachtige, ik moet het zeggen, Sint-Jozefskerk. En alles is hier heel mooi verzorgd en dat heeft onder andere te maken met het werk van Peter, die hier kerkwachter is. Peter, kan je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars?
Hallo luisteraars, ik ben Peter en ik heb veel plezier om hier 2 middagen per week kerkwacht te zijn en een beetje de boel in de gaten te houden. En als er vragen zijn van toeristen of andere gebruikers van de kerk, dan beantwoord ik ze altijd en probeer altijd een weg te vinden. Of als ze willen biechten, dan bel ik de pater op van dat de biechtelingen zijn. En voor de rest moet ik zorgen dat al de grote groepen hier in die kerk, die hier in de kerk komen, een beetje rustig door de kerk gaan en eventueel snel weer naar buiten glijden. Om niet te veel ruis in de kerk te maken.
Ja. Om toch echt een plek van rust en stilte te kunnen aanbieden, ja, te midden van dat bruisende Amsterdam.
Dat is inderdaad juist. En die kerk die ligt midden in de drukste winkelstraat van Amsterdam. En dan komen ze nog wel eens luidruchtig binnen. En dan moet ik al de roepen, st, st. En dan sommige schrikken, die verdwijnen meteen. En dat is jammer. Maar goed, anderen die begrijpen het. En die gedragen zich dan heel rustig en kalm. En zo moeten we het ook houden in een kerk.
En daar ben ik helemaal mee eens. En zeker in een kerk waar eucharistische aanbidding wordt georganiseerd.
Dat klopt. Wij hebben elke dag hebben we om 10:30 een heilige mis in het Latijns en Nederlands gesproken. En dan hebben we ook nog op zondag om 12:30 een speciale mis. En dat is voor de Engelstaligen. En dan zit de kerk veel voller.
Ja. Ja. En de eucharistische aanbidding, hoe vaak wordt dat aangeboden hier?
Dat wordt elke week op zaterdag wordt dat georganiseerd. En dat is na de mis van 10:30 tot soms 8:00 s'avonds.
Prachtig.
Ja, en de mensen lossen elkaar af. En sommigen zijn daar blij mee en anderen willen graag stilte hebben. Maar goed, dat hou je toch altijd verschil in gebruik.
Dat is zo. En natuurlijk die verscheidenheid. We moeten elkaar een klein beetje verdragen en dan komen we al heel ver, denk ik. Bijzonder is ook dat deze kerk is toegewijd aan de heilige Jozef.
Dat klopt. Maar de kerk die staat vooral bekend onder de papegaai. Mm-hmm. En de papegaai, dat is dus vanuit vroegere tijden dat het een schuilkerk moest zijn. En dan wisten de katholieken onder elkaar, oh, nu wordt de kerk bedoeld, de Sint-Jozefkerk. Maar dan riepen ze papegaai tegen elkaar, want de protestante overheid die wilde dus geen katholieke kerk in de boven Nederlanden hebben, in de noordelijke Nederlanden. In de zuidelijke Nederlanden was dat gewijd aan de katholieken. En dat kwam dus door de koning van Spanje die Rooms-katholiek was.
Een echte schuilkerk is dit geweest, hè? Dus een plaats waar katholieken dan toch naar de heilige mis konden gaan. Toch wel een heel bijzondere naam, die papegaai.
Dat is het ook. Maar die papegaai, dat stamt weer uit. Tenminste, dat hebben ze mij verteld. Dat er een dierenwinkel in de buurt was. En er is dus een gang geweest. Dus een steeg in wezen van de Kalverstraat naar de Nieuwe Zijds. Dus in de lengte van de kerk. En dat hebben ze later, toen de godsdienstvrijheid was, hebben ze dat bij de kerk getrokken. En waardoor er dus meer parochianen in de kerk konden plaatsnemen.
Wow. Dat is prachtig eigenlijk, hè? En zo bijzonder ook, omdat deze stad is natuurlijk verbonden met dat eucharistisch mirakel. Ja. En om dan hier binnen te komen en een eucharistische aanbidding te kunnen doen, het is een prachtig iets. Ook hier buiten zag ik een kwartier voor God. Wat een mooie uitnodiging.
En dat is het ook. Maar dan zijn we dus altijd elke dag open. Van 10 tot 2 op zondag en van 10 tot 4 op andere dagen. En zelfs hebben we op zaterdag, de eerste en de derde zaterdag van de maand, hebben wij hier vespers. En dan wordt de Gregoriaanse gezangen te horen gegeven. En dat is toevallig vanmiddag ook.
Ja, ik las het ook, hè, inderdaad, dat die hier worden georganiseerd. De mis wordt hier ook in het Latijns opgedragen. Dat is ook een bijzonder iets.
Dat is zeker bijzonder. Maar er zijn best wel veel parochianen die dat toch niet zo begrijpen. En die hebben liever dan de Engelse mis. En daarom komt het ook goed uit dat er dus een andere talige mis is voor de mensen die Latijn niet zo goed kunnen verstaan.
Ja, inderdaad. En zo wordt er weer een mogelijkheid gegeven om aan die verscheidenheid die er is in de kerk ook ruimte te geven. Voor uzelf, het geloof is belangrijk voor u?
Dat is voor mij van jongs af aan gewoon als kind spelende wijs erin gekomen. En zonder moeite heb ik eigenlijk mijn geloof altijd goed kunnen bewaren. Ook al waren er heel veel nare tijden. En met het geloof kom je er altijd heel goed door.
Ja. Heeft u een bijzondere, een heilige waar u een bijzondere devotie voor heeft?
Nou, eigenlijk aartsengel Michael. Die is voor mij zeer bijzonder. En ik kan er altijd op aan. Want vaak dan roep ik aartsengel Michael aan en dan ben ik weer helemaal down to earth. En dat is dus altijd heel fijn. Natuurlijk Jozef. En het kwam door de heilige Jozef. Toen ik vroeger als kind op school zat, waren dat de zusters van Sint Jozef. En die hebben zo'n goede indruk en invloed op mij gehad, dat ik als patroonheilige Sint Jozef had gekozen. En nou is het bijzondere dat een paar jaar geleden deze kerk Petrus en Pauluskerk heette. En nu is het, en de pater die besloot op een gegeven moment toch tot Sint Jozef over te gaan, wat het vroeger ook geheten had.
Ja, ja, om eigenlijk terug te keren naar het oorspronkelijke.
Ja, dat klopt. Ja.
En toch heel bijzonder, hè, want u had daar juist zo'n grote devotie voor. Was dat voor u ergens een soort van een bevestiging? Of?
Nou, het is altijd gewoon, geen troost, maar het waren gewoon heiligen die altijd antwoord gaven op mijn gebeden, zeg maar.
Ja. Ja. Dus dat kunnen we enkel maar aanraden aan een ieder om ook hun toevlucht te zoeken tot Sint Jozef. Peter, ik dank je voor de tijd die we hebben mogen nemen, ook waar we wat luider hebben mogen spreken. Hè, want normaal gezien moet u heel sterk waken over de stilte. We gaan die nu laten terugkeren en ik dank u en ik wens u nog heel veel zegen met uw werk.
Dank u wel.
Zonder te vergeten dat ik deel ben van de tijd, zoek ik nu de rust dicht bij uw troon. Zonder op te geven, zoek ik nu de eenzaamheid. Ik wil u danken, loven, prijzen voor uw liefde door uw Zoon. In de stilte kom ik dichterbij, hoor ik beter wat u zegt en begrijp ik meer van wat u heeft gedaan. In de stilte kom ik dichterbij, zie ik scherper, zie ik echt dat u steeds opnieuw voor mij uit wilt gaan. Hoe groot uw liefde is, open ik mijn hart alleen voor u. En zonder de verklaring van een groot geheimenis, wil ik danken, loven, prijzen, wil ik volgen hier en nu. In de stilte kom ik dichterbij, hoor ik beter wat u zegt en begrijp ik meer van wat u heeft gedaan. In de stilte kom ik dichterbij, zie ik scherper, zie ik echt dat u steeds opnieuw voor mij uit wilt gaan. Thank you. de stilte kom ik dichterbij, hoor ik beter wat u zegt en begrijp ik meer van wat u heeft gedaan. In de stilte kom ik dichterbij, zie ik scherper, zie ik echt dat u steeds opnieuw voor mij uit wilt gaan. In de stilte kom ik dichterbij, hoor ik beter wat u zegt en begrijp ik weer van wat u heeft gedaan. In de stilte kom ik dichterbij, zie ik scherper, zie ik echt dat u steeds opnieuw voor mij uit wilt gaan. Dat u steeds opnieuw voor mij uit wilt gaan.
Als wij onze pelgrimstocht verder zetten, hebben we dus natuurlijk even de gelegenheid genomen om aan eucharistische aanbidding te doen. Even een moment neerknielen voor de Heer aanwezig in het allerheiligste sacrament van het altaar. En daarbij dachten we uiteraard ook aan eerherstel aan het allerheiligste sacrament, omwille van datgene wat er is gebeurd in de geschiedenis tussen de katholieken en de protestanten. Het fenomeen van schuilkerken vindt men dus gemakkelijk terug in Amsterdam. Maar waarom waren deze nu nodig? En uitgerekend voor katholieken, die eigenlijk al eeuwen de dienst uitmaakten? Wel, in het midden van de 16e eeuw, in Noordwest-Europa, kwam er een beweging op gang die zich tegen de katholieken richtte. In Amsterdam barstte de bom in de zomer van 1566, toen in de zuidelijke Nederlanden de beeldenstorm al flink huishield. Het stadsbestuur dacht de onrust het beste het hoofd te kunnen bieden door meegaand te zijn. Protestanten kregen de kans binnen de stad te kerken en zo kwam een aantal van hen voor een kinderdoop naar de oude kerk, die we ook nog op onze route zullen ontmoeten. De kapelaan van dienst wilde dat volgens de katholieke riten doen tegen de zin van het gezelschap en dat ontaarde in stenen gooien en vernielingen. De schutterij diende eraan te pas te komen om het gezelschap de kerk uit te krijgen. Militante protestanten drongen de volgende dagen in groepen kerken binnen, begonnen beelden om te stoten en kapot te slaan. Het stadsbestuur wist niet beter dan te sussen door verregaande vrijheden voor protestanten, zoals het verwijderen van beelden uit een aantal kerken. In 1568 volgde dan de alteratie, de overname van het landsbestuur door de opstandige protestanten. Maar niet in Amsterdam. Hier duurde het nog tot 1578. Voor zich door een effectieve blokkade van de stad zij zich gedwongen zagen ook naar de opstandelingen over te lopen. In die 10 jaren werd de klok volledig teruggedraaid en vonden weer vervolgingen plaats, met zelfs terechtstellingen. De eerste daad van een nieuw stadsbestuur, onder druk van militante Calvinisten, was het oude stadsbestuur en de meest gehate geestelijken uit de stad te verbannen. Vervolgens onteigenden ze alle kerken en kerkelijke instellingen, hofjes, de weeshuizen en het Begijnhof, dat we later op onze route ook zullen ontmoeten. Soms was er weerstand tegen onteigening. Bekend is bijvoorbeeld dat de nieuwe kerk pas in de herfst in de handen van de protestanten kwam en dat dat gepaard ging met een kleinere beeldenstorm. Ook het nieuwe stadsbestuur bestond uit kooplieden. En ook zij waren niet gediend met fanatieke protestanten die probeerden de dienst in de stad uit te maken. Die op hun beurt hitsten vanaf de kansel de bevolking op en zochten steun bij de landsregering in Den Haag, die Amsterdam niet welwillend gestemd was. Het beleid ten aanzien van niet-protestantse groeperingen in de stad werd een wankel evenwicht tussen gedogen en bestrijden. Op zijn tijd van beiden wat om de gemoederen te sussen. Het stadsbestuur wilde echter de bruikbare ondernemingen en contacten die verboden groeperingen meebrachten niet missen. Gebouwen waar afwijkende kerkdiensten werden gehouden, werden oogluiken toegestaan, maar bleven officieel verboden. En er kon dus wel tegen opgetreden worden. De betrokkenen lieten het gelaten over zich heen gaan, wetende dat de volgende week de draad opnieuw opgepakt kon worden. Kerken bleven in de regel wel kerken, maar de kloosters kregen meestal wereldlijke bestemmingen. Denk maar bijvoorbeeld aan de herbestemming van het Sint-Luciaanklooster tot burgerweeshuis. Namen wijzigden ook. De Sint-Nicolaaskerk werd Oude Kerk, de Heilige Stede werd Nieuwe Zijdskapel en de Sint-Catharinakerk werd Nieuwe Kerk. De gebouwen waar de heilige missen werden opgedragen, zagen er van buitenaf nooit uit als een kerk, meer als een normaal huis of pakhuis. Aanvankelijk was dat om de locatie geheim te houden, later eerder om niet te provoceren. Zo ontstond de term schuilkerk. Het interieur was wel helemaal kerk, met altaren, beelden, alles wat nodig was om de heilige mis te celebreren. Alleen werd er geen muziek gemaakt op orgels of welk instrument dan ook. En dat veranderde pas in de 18e eeuw, toen zelfs grote orgels verschenen. Een chronologische opsomming geven van die schuilkerken is moeilijk, want sommige huiskerken groeiden uit tot grotere kerk op dezelfde locatie. Anderen verhuisden een paar keer voor ze de definitieve plek vonden. Een schuilkerk kan dus al veel langer hebben bestaan voordat ze al zodanig op een bepaald adres bekend werd. Er zijn er dus wel heel wat te vinden in Amsterdam. Het omvangrijkst was het aantal schuilkerken van de katholieken. Het Vaticaan besloot sinds het verbod van 18 april 1580 van de Staten van Holland op de openbare uitoefening van het katholicisme, dat de bisschoppen naar Keulen dienden te verhuizen. Er werd gewerkt aan een nieuwe kerkelijke organisatie voor de noordelijke Nederlanden. Het kwam erop neer dat het hier zendingsgebied werd, de Hollandse zending, en dat het land verdeeld werd in staties, met een missionaris aan het hoofd. Deze missionarissen werden voorlopig aangestuurd vanuit Keulen. En in 1630 werd er een aartspriester aangesteld. Er zijn dus veel van die schuilkerken die we tegenkomen op onze route, waarvan de kerk waar we hierin staan op dit eigenste moment de Sint-Jozefskerk of de Papegaai. En dus zeker de moeite wanneer u Amsterdam bezoekt om stil te staan bij die bijzondere geschiedenis. Wij gaan een stukje verder wandelen en komen op onze route de verschillende kerken tegen waar al reeds sprake over was. En vervolgen zo de route van de stille omgang, de weg die de priester met het Allerheiligste Sacrament van het altaar aflegde, vlak nadat het Eucharistisch mirakel heeft plaatsgevonden. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Amsterdam. En mochten we dus een bezoek brengen aan de Sint-Jozefskerk. Er komt nog heel wat op onze weg. We gaan nog naar de basiliek van de heilige Nicolaas, onder meer, en komen voorbij dus die oude kerk en de nieuwe kerk. En zullen ook daar stilstaan bij de rol die deze plaatsen hebben gespeeld in het verhaal van het Eucharistisch mirakel en in het verhaal van de katholieken in Amsterdam. Dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Graag tot dan.